Matteüs 28 vanaf vers 11. Vanaf vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, het is kort na het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus om onzentwil dat hij met zijn discipelen heeft afgesproken op een berg even buiten Jeruzalem. En het is daar dat de Heer Jezus deze woorden spreekt in vers 18. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat woord macht, daar staat exousia, dat is koninklijke macht. Het is de koning van hemel en aarde die spreekt. De Heere der Heren, de koning der koningen. Die zegt, mij is gegeven alle macht. Hij is de almachtige Heere Jezus Christus. En die macht reikt tot in de hemel en op de aarde. De aarde, daar kunnen we ons iets bij voorstellen, maar in de hemel, je zou zeggen, in de hemel, dat is toch vanzelfsprekend dat hij macht heeft in de hemel. Nu is het de vraag wat hier met hemel bedoeld wordt. Wordt daar de hemel, de troonzaal van de Heere God mee bedoeld? We lezen in de Bijbel dikwijls onze Vader die in de hemelen zijt, in het meervoud. En daar wordt onder andere de troonzaal van de Heere God mee bedoeld. Maar daar wordt ook mee bedoeld de atmosfeer waarin wij leven. Waar de vogels vliegen, maar ook het heelal wordt daarmee bedoeld. Dus de atmosfeer waarin wij leven, zeg maar, waarin de vogels vliegen. En je hebt de hemel, zeg maar, het heelal, waar de sterren en de zon en de maan zich bevinden. Het heelal. En natuurlijk de troonzaal van de Heere God. En nu zegt de Heere dat hem daar alle macht is gegeven. Nu weten wij dat de Satan de overste van de macht der lucht is. En daarmee zegt de Heere Jezus Christus na zijn opstaan uit de doden, dat alle machten, alle antimachten, alle boze geesten, alle demonen en de duivel zelf, alle machten aan hem onderworpen zijn. Hij is de Heer van hemel en aarde. Hij is de verrezen Christus. Hij is de levensvorst. En hij zegt, mij is gegeven alle macht. Exousia macht. Koninklijke macht. Regeringsmacht in de hemel en op de aarde. En dat mogen we ook deze morgen weten, dat de Heer Jezus koning is. Hij regeert. Hij heeft het voor het zeggen in het leven van zijn kinderen en in het leven van de gemeente, de kerk van Jezus Christus. En deze koning spreekt, en dit zijn zijn laatste woorden. Een aantal laatste instructies die hij zijn discipelen meegeeft. En dan zegt hij, gaat dan heen, onderwijs al de volken. Onderwijs al de volken, zegt de herziene staat, de vertaling. Als u een MBG-vertaling heeft, leest u, maak al de volken tot mijn discipelen. En ik begrijp niet helemaal waarom de broeders van de herziende statenvertaling dat woord discipelen daar hebben weggelaten. Want op andere plaatsen waar datzelfde Griekse woord gebruikt wordt, gebruiken ze wel het woord discipelen. Ik zal u een voorbeeld geven. Als u even doorbladert naar Lucas 14, dan lezen we precies wat de Heer Jezus bedoelt. Lucas 14. De Heer Jezus zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, gaat dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen. En een discipel is een leerling, maar een discipel is meer dan leren alleen. De Heer Jezus onderwijst ons, ja, wij leren van hem. Ja, maar hoe leren wij van hem? Wij leren van hem door na te volgen. Het is bij het onderwijs van de Heer Jezus niet zo dat je leert, zeg maar, in de schoolbanken, maar dat je leert door navolging, door in zijn voetsporen te gaan. En wat wordt er nu gezegd over dat discipelschap in Lucas 14? Daar lezen wij vers 26, Lucas 14, 26. Als iemand tot mij komt en niet haat, zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En daar wordt exact dat woord gebruikt, wat ook in Matthäus 28 gebruikt wordt, maar wat door de herziende statenvertalers vertaald is met onderwijs. Maar het gaat dus om een discipel. En wat is een discipel? Nou, zegt de Heer Jezus, dat is iemand die zijn vader, zijn moeder, zijn vrouw, zijn zus, ja zelfs zijn eigen leven haat. Nou, moeten we dat niet maar op de klank af vertalen? Want natuurlijk worden we opgeroepen om onze ouders te eren, niet om ze te haten. U begrijpt allemaal wat daarmee bedoeld wordt. Dat betekent dat de Heer Jezus Christus de eerste plaats heeft in je leven. Niet je vader heeft de eerste plaats, niet je moeder heeft de eerste plaats. Niet je vrouw heeft de eerste plaats in je leven, niet de kinderen. Hé, mam, niet de kinderen hebben de eerste plaats in je leven. En niet je vrouw heeft de eerste plaats in je leven. Wie heeft de eerste plaats in je leven? De Heer Jezus zegt, gaat heen, maak al de volken tot mijn discipelen. Dat betekent mensen in wie hij nummer 1 is. In wie hij op de eerste plaats staat. Niet op de eerste plaats. Het betekent dat hij alle plaats heeft in je leven. Alle plaats. Dat hij absoluut koning is in je leven, dat wil zeggen dat hij het op alle gebieden in je leven voor het zeggen heeft. Dus het gaat er niet alleen maar om, broeders en zusters, dat de mensen tot de Heer Jezus komen en zeggen, ja, ik geloof in de Heer Jezus Christus, dat hij in mijn plaats en voor mijn zonde is gestorven, dat is belangrijk. Maar waar het om gaat is dat mensen gevormd worden tot discipelen van de Heer Jezus Christus. Dat is de grote opdracht. Maak de volken tot discipelen. Natuurlijk zijn we daarvan afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. Die een mens moet overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die een mens moet overtuigen van zijn eigen verloren en zondige staat. En daarna de ogen van het hart opent voor de Heer Jezus Christus, die in onze plaats en voor onze zonde is gestorven aan het kruis op Golgotha. Maar waar het om gaat hier is dat de Heer die grote opdracht geeft, gaat heen. Maak discipelen, letterlijk leerling. Kenmerk van een leerling van de Heer Jezus is dat de Heer Jezus Christus het in alle opzichten, in alle onderdelen van je leven voor het zeggen heeft. En dat je dus niet leeft onder de macht van de traditie, de macht, de absolute zeggingsmacht van vader of moeder, vrouw of kinderen, partner. Maar dat de Heer Jezus Christus het in alle dingen in je leven voor het zeggen heeft. Werkelijk alle dingen. Ga dan heen, onderwijs al de volken en dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dan staat hij hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dopend. Het woordje doop. Baptizo komt eigenlijk nooit van een ouder woordje, bapto. En dat is, het is een woordje wat letterlijk onderdompelen betekent. Er is een goed Grieks woord voor besprenkelen, maar dat wordt niet gebruikt. Er wordt hier het woordje dopen, dat wil zeggen onderdompelen, gebruikt. En het is niet alleen maar onderdompelen, maar het is onderdompelen ter identificatie. Het is een woordje wat in buitenbijbelse bronnen ook gebruikt wordt in de verfindustrie. Als ik zeg maar een wit t-shirtje een andere kleur wil geven, dan neem ik dat t-shirtje en ik doop het in een bad met rode of blauwe vloeistof. Ik doe dat daarin onderdompelen en ik haal het daar weer uit en zie voorwaar het is rood of het is blauw. Het heeft de kleur aangenomen van de vloeistof waarin het is ondergedompeld. Nou, dat is de letterlijke betekenis van het woord wat hier gebruikt wordt, het woord doop. Het is onderdompelen ter identificatie. Waarmee word je dan geïdentificeerd wanneer je als kind van de levende God gedoopt wordt. Je wordt geïdentificeerd, vereenzelvigd met drie gebeurtenissen uit het leven van de Heer Jezus Christus. Romeinen 6, vers 3 en 4, spreekt van onze identificatie met de Heer Jezus Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding. En nu begint Paulus Romeinen 6 met deze vraag. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Paulus had het evangelie zo rijk verkondigd en de genade zo uitgestald en geëtaleerd en zo aan iedereen voorgehouden dat sommige mensen zeiden, als het alleen maar genade is, als die boodschap zo ruim en uitnodigend is, nou dan kunnen we net zo goed zondigen. Wij vinden het fijn om te zondigen, de Heere God vindt het fijn om genade te geven. Weet je wat, laten wij zondigen, dan kan de Heere God genade geven. Mogen wij bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? En dan antwoordt hij de vraag, volstrekt niet. Je bent tot de Heer Jezus gekomen en mag je nu bij de zonde blijven? Er wordt zonde enkelvoud. Dat wil zeggen, mag je nu naar je zondige aard blijven leven, naar je zondige hart blijven leven? Nee, zegt Paulus, volstrekt niet. Nu je tot de heiland bent gekomen, is het de bedoeling dat je door de geest van God een geheiligd leven gaat leven. Waarin je afgescheiden wordt van de zonde en toegewijd wordt aan de Heere God. Nou, hoe kan dat gestalte krijgen in mijn leven? Nou, zegt Paulus in Romeinen 6, dat begint met kennis. Je hebt kennis nodig van je positie in de Heere Jezus Christus. Want, zegt hij, op hetzelfde moment dat je tot de Heere Jezus kwam, ben je door de Heilige Geest in Christus gedoopt. Je bent in hem ondergegaan, in hem geïdentificeerd met de drie belangrijkste gebeurtenissen uit zijn leven. En dat zijn dood, begrafenis en opstanding. Ik heb dat voorbeeldje wel vaker gebruikt, ik blijf het gebruiken. Dit is de Heere Jezus Christus. Dit blaadje, dat bent u. Mijn hand doet het werk van de Heilige Geest. Wat is er gebeurd op hetzelfde moment dat u verzoend werd met de driemaal heilige God door de Heere Jezus Christus? Toen u uw vertrouwen hebt gesteld op de Heere Jezus Christus. Toen heeft de Heilige Geest u in de Heere Jezus gedoopt. Waar bent u nu? In Christus. De Bijbel gebruikt 130 teksten waar staat in hem, in de geliefde, in Jezus, in hem, in de Heere Jezus Christus. Hoe komt u in hem? Nu op hetzelfde moment dat u onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloofsgehoorzaamheid kwam aan de Heere Jezus Christus. U geloofde in hem voor vergeving van zonde en eeuwig leven. Heeft de Heilige Geest u in hem gedoopt? En daarmee is zijn dood uw dood geworden. Zijn opstanding uw opstanding. Zijn begrafenis uw begrafenis. En dat is je positie. De Heere God kijkt vanuit zijn heilige woning naar u. En wie ziet hij? Hij ziet Jezus. Hij ziet u in hem. En zijn gerechtigheid, de eis van de wet, zijn volmaakte leven wordt u toegerekend. Dat is waar van u, dat is uw positie in Christus. Als dat je positie is, geestelijk voor de Heere God, word je opgeroepen om naar die positie te leven. De zondige mens, de zondige aard, het zondige hart, wezen van de mens is aan het kruis gestorven. Het oordeel van God is in Christus over die zondige mens gekomen. En de Heer Jezus Christus is begraven en ten derde dag opgestaan. En wij hebben deel aan die drie bijzondere gebeurtenissen van de Heer Jezus Christus. En wanneer is dat gebeurd? Dat is gebeurd toen u tot geloof kwam. Dat gebeurt niet vanmorgen. Als u straks hier drie mensen ziet ondergaan in het water, willen zij alleen maar daarmee duidelijk maken, zichtbaar maken, datgene wat zich bij hun wedergeboorte heeft voltrokken. Dat was iets wat geestelijk zich in de geestelijke wereld heeft voltrokken, die identificatie. Maar dat gaan ze nu non-verbaal, zonder woorden, zichtbaar maken. Kijk, dit is met mij gebeurd toen ik tot Christus kwam. Toen is dat oude leven, die oude zondige ik, is gestorven in dat watergraf. En ik ben met Christus opgestaan. Het oude is voorbij gegaan. Nieuwe is gekomen, 2 Korinthe 5, 17. Ik ben een nieuwe schepping in de Heer Jezus Christus. Nou, dat wordt straks duidelijk gemaakt. De waterdoop is een plaatje van de geestesdoop. Toen de Heilige Geest mij in Christus doopte. Ja? Is duidelijk? Dus dat gebeurt niet vanmorgen. Vanmorgen is de doop is een daad van gehoorzaamheid aan de opdracht van de Heer Jezus. Een uiterlijk, zichtbaar teken van wat er bij de wedergeboorte heeft plaatsgevonden. Nog een voorbeeldje. Wat is dit? Ik weet niet of het lukt, maar wat is dit? Als u dit symbool ziet staan. Wat is dat? Een stoel. Dat is natuurlijk geen stoel. Dat is een plaatje van een stoel. Dat zou helemaal niet zeggen, als u dit plaatje ziet, als er geen realiteit zou zijn. Zo zegt de doop ook helemaal niets. Als de realiteit er niet is, welke realiteit? De realiteit dat degenen die in dit watergraf ondergaan, werkelijk geïdentificeerd, vereenzelvigd zijn met de Heer Jezus Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding. Anders gezegd, wanneer de dopelingen niet in Christus zijn. Je kan 10 keer in het water ondergaan, ben je niet in Christus, dan spreekt die doop niet van je identificatie met hem. Dat plaatje van de doop spreekt alleen, getuigt alleen op het moment dat je als doopeling ook werkelijk door de Heilige Geest in Christus bent gedoopt en deel hebt aan zijn verzoenend lijden en sterven om onzentwil aan het kruis op Golgotha. Nou wordt er gesproken hier in Matteüs 28, doopt hen in de naam. Ziet u dat naam enkelvoud staat? En nou zou je verwachten dat er één naam volgt, maar je hebt één naam en dan worden er 3 personen genoemd. Namelijk Vader, Zoon en Heilige Geest. We worden gedoopt in de naam enkelvoud van 3 personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Broeders en zusters, dames en heren, hier leren we de drie-eenheid, de heilige drie-eenheid. Deuteronomium 6... Zeg ik het goed op Deuteronomium 7, vers 6? 6, vers 7. Hoor Israël. De Heer is onze God. De Heer is één. In de christelijke gemeente geloven we in één God. We staan in de Vader, Zoon en Heilige Geest. En degenen die hier ondergaan in het watergraf worden gedoopt in de naam van de Vader. Waarom de Vader? Efeze 1, 3. Omdat het de Vader was die jou voor is geweest. Er wordt ons wel eens een verwijt gemaakt. En dat snijdt in mijn hart. Alsof de doop iets is wat de mensen doen. Ja, inderdaad. De waterdoop, dat is de ene mens doopt de andere mens. Wat ik wil zeggen is dit. Als wij dopen in de naam van de Vader, zeggen wij daarmee, de Vader is jouw doopeling voor geweest. Waarin is hij jou voor geweest? Hij is jou voor geweest in de verkiezing. Efeze 1, 4. Hij heeft jou voor de grondlegging van de wereld uitverkoren en bestemd om als een zoon en een dochter van hem te worden aangenomen. Als de Heere God je niet is voor geweest in de verkiezing, maar heb je geen plaats in het doopvond van de christelijke gemeente. Je wordt gedoopt in de naam van de Vader die jou heeft uitverkoren. Hij is jou voor geweest. Hoe ver is hij je voor geweest? Weet je wat? We stappen met elkaar in de tijdmachine. Zoef door het Oude Testament. We stappen uit. Genesis 1. Wauw. En daar is de Vader die jou heeft gekend voor de grondlegging van de wereld. Weet je wat, we gaan nog even terug. We gaan de eeuwigheid in. Daar is geen tijd. De klok houdt daarop in Genesis 1, want die is daar pas ingesteld. Dus we gaan nu het eeuwige nu binnen. En je gaat, weet ik wat, voor tijd die er niet is, maar goed, terug. Je stapt uit en daar is de Vader. En de Vader zegt, ik ken jou. Ik heb je bestemd om als een zoon, dochter van mij te worden aangenomen. En dat wordt er bedoeld hier met, je wordt gedoopt in de naam van de Vader straks. Dan hoor je dat, ik doop je in de naam van de Vader. En dan is je onmiddellijke gedachte, die mij heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Hij is mij voor geweest. Je wordt gedoopt ten tweede in de naam van de Zoon. Efeze 1, 7. De Zoon die jou verlost heeft. De Zoon die in jouw plaats en voor jouw zonde aan het kruis gestorven is op Golgotha. De Zoon die jou verzoend heeft met de Vader. Die datgene voor jou heeft gedaan wat je onmogelijk zelf kan doen. Hij is in jouw plaats voor jouw zonde gestorven. Omdat het de mens onmogelijk is om zichzelf te rechtvaardigen voor een driemaal heilig God, heeft de Heer Jezus Christus dat voor jou gedaan. Hij heeft het voor jou gedaan. Hij heeft het voor jou gedaan. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Weet u wat er staat, wereld? Staat niet, want al zo lief heeft God de wereld van de uitverkorenen tussen haakjes gehad. Staat er niet. Weet u wat er voor woord staat? Kos. Mos. Kosmos. Dat wil zeggen, er is een algemene liefde van God. Ja, een bijzondere liefde voor zijn kerk, zeker. Er is een algemene liefde voor de kosmos. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Zalig worden mensen. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Je wordt gedoopt in de naam van de Vader die je heeft uitverkoren. In de naam van de Zoon die je verlost heeft. Want wil de verkiezing van de Vader realiteit worden, daarvoor moest de Zoon in actie komen. En de Zoon die heeft je verlost. Maar als het daarbij gebleven was, mensen, dan waren wij allemaal tot op de dag van vandaag in onze zonde. De Vader kan verkiezen, de Zoon kan verlossen. Maar als het daar een punt had gestaan, dan was het nog niet goed gekomen met ons. En daarom dat de Heere God in de persoon van zijn Heilige Geest nu in actie komt. Je wordt gedoopt in de naam van de Geest, de Heilige Geest. In de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. Waarom? Omdat het door de Heilige Geest is en alleen door de Heilige Geest. Waardoor een mens ontdekt wordt aan zijn verlorenheid. Aan de onmogelijkheid om zichzelf acceptabel te maken voor die grote, ontzagwekkende, driemaal heilige, soevereine schepper van hemel en aarde. Hij heeft je daaraan ontdekt. En toen heeft hij de ogen van je hart geopend, die eerst blind waren. En hij heeft de oren van je hart geopend, zodat je de stem van de goede herder in de prediking en zijn woord hebt gehoord. En je hebt die roepstem gehoord. En je ogen zijn voor de Heere opengegaan. En je hebt gezegd, o Heere God, ik kan mijzelf niet redden. Ik ben een verloren mens, maar ik stel mijn vertrouwen op de Heere Jezus Christus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven. En het is op dat moment dat je onder het werk van de Heilige Geest je vertrouwen mocht stellen op de Heere Jezus Christus. En als je dus gedoopt wordt in de naam van de Vader die je verkoren heeft, in de naam van de Zoon die je verlost heeft, in de naam van de Heilige Geest die je wedergeboren heeft doen worden. Dat staat trouwens in Efeze 1 vers 13 en 14. Hij heeft ons verzegeld tegen de dag der verlossing. Dat hele heilswerk van God heeft hij vastgemaakt in je leven. Zodat je vast en zeker behouden aankomt. Niet omdat jij daar krampachtig aan vast hoeft te houden. Je wordt vastgehouden. Ook al zijn wij ontrouw, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Ga dan heen. Onderwijs al de volken, maak discipelen. Dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En dat betekent dat discipelen leven naar het woord en de wil van God. Ben jij, ik weet niet wie er gedoopt worden, want ik ken jullie niet. Maar een ieder die zich uit genade en door het geloof een kind van God mag noemen. Dat blijkt uit je geloofsgehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. En dan heb je die geweldige belofte van de Heer. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Nogmaals, broeders en zusters, dit is een soeverein werk van God in ons leven. Ik wil afsluiten met een tekst uit Johannes 1. Wilt u het met mij opzoeken, Johannes 1? Johannes 1. Geen van de dopelingen wordt deze morgen onder de rechtvaardig naam, makende naam van de Heere gebracht. Daartoe is de doop niet gegeven. Als dat wel zo zou zijn, dan is de doop een genadekanaal waardoor de ene mens genade kan uitdelen aan de andere mens. Daartoe is de doop niet gegeven. De enige manier waarop een mens behouden kan worden is wanneer hij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest zijn hart en leven opent voor het evangelie, voor de Heer Jezus Christus. En daar komt geen mens bij aan te pas. Leest u maar mee, Johannes 1, vers 12. Maar alle die hem aangenomen hebben, dan heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En let u nu goed op. Die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dat is een nadere uitleg van vers 12. Vers 13 is een nadere uitleg van vers 12. Die niet uit bloed staat er. Met andere woorden, mijn vader en mijn moeder kunnen mij weliswaar voorgaan in een godvruchtige levensstijl. En dat is zo belangrijk. Maar zij kunnen ons op geen enkele manier dichterbij verzoenen met de Allerhoogste, driemaal Heilige, soevereine God. Het is niet uit bloed. Niet uit bloed. Mijn ouders hebben niets kunnen doen om mij op het erven van het verbond te brengen. Mijn ouders hebben mij niet onder de rechtvaardigmakende naam van de Heere kunnen brengen. Het is niet uit bloed. Zeg je dat dat wel zo is, dan ben je in feite terug voor de reformatie, ben je terug in Rome, waarin de ene mens genade uitdeelt aan de andere mens, de ene mens in een bijzondere relatie brengt met de Allerhoogste God. Dat is uitgesloten. Het is niet uit bloed. Het is niet uit, ten tweede, de wil van het vlees. Dus het is ook niet uit de mens zelf. Hoe je ook wil, een mens wil zich niet uit zichzelf verzoenen met een driemaal heilig God. Het is niet uit bloed, het is niet omdat de ene mens, de andere mens, de ouders dat met de kinderen doen. Het is niet omdat de mens dat zelf wil. En er staat er zelfs nog bij als derde ontkenning. Ziet u die drie ontkenningen? Niet één uit bloed, twee niet uit de wil van een mens, drie niet uit de wil van een man. Met andere woorden, de mens zelf, de ouders van de mens, bloed, maar ook niet een man, een eventuele derde partij is daarbij betrokken, zeg maar een priester of een predikant of een geestelijk leider is daarbij betrokken, maar uit God. Het is een soeverein werk van God, waardoor iemand onder de rechtvaardigmakende naam van de Heer komt te leven. Wanneer iemand geïdentificeerd wordt met de dood, begrafenis en opstanding van de Heer Jezus. Daar komt geen mens tussen. Dit is dus wat we vanmorgen zien. Een uiterlijk getuigenis van datgene wat God heeft gedaan. En het is een daad van gehoorzaamheid aan de duidelijke opdracht van de Heer Jezus Christus. Punt. Punt. Dat is het. En het getuigt van de geestelijke realiteit die aanwezig is. En de Heer heeft gezegd, ik ben met u. Al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Maranatha. Kom spoedig, Heer Jezus. Laten we samen danken. Heer, we zeggen u dank dat we met elkaar deze morgen in vogelvlucht mochten nadenken over de betekenis van de doop, de boodschap van de doop en uw soevereine werk in ons leven. Waar geen bloedrelaties of de eigen wil van de mens of een eventuele derde partij een rol speelt. Maar het is alleen, Heer, uit u dat een mens in Christus Jezus is. Zegent u zo uw woord. En geef dat van deze doop vele dopen mogen komen. Ik wil u bidden voor die mannen en vrouwen die hier zijn en die slechts van horen zeggen van u hebben vernomen. Dat zij tot geloof mogen komen, dat zij Christus de Heer mogen aanvaarden als persoonlijke verlosser van zonde, een Heer van hun leven. En zegent u deze mannen en vrouwen dan met het getuigenis van uw geest, die met onze geest getuigt, dat wij waarlijk kinderen van God zijn. Heere, zegent u de dopelingen, wilt u hen uw vrede in hun hart geven. En een bijzondere ontmoeting met u in het doopvond. In Jezus' naam. Amen.